Nou, goedenavond, goedemiddag allemaal. Fijn dat u er bent. Ook u die thuis meeluistert, fijn. We zijn hier op een ouderenmiddag en hopen eerst een meditatie te hebben. En dan zullen broeder en zuster Rotier, Leen en Ada zullen ons iets laten zien. Ik begrijp vanuit Griekenland en Turkije, geloof ik, of zo. En dan, als u thuis bent, kunt u dat niet meezien. Maar u kunt wel de beschrijving horen. En ik denk dat als u de beschrijving goed volgt, dat u wel een beeld kunt krijgen van wat wij hier kunnen zien. Wel nu, fijn dat we hier allemaal zijn. En in bijzonder ook voor broeder Kees Kooijman. Fijn dat u er ook bent. Maandag geopereerd en dat het nu weer redelijk goed moet gaan. Dat u het oog moet herstellen verder. Maar fijn dat u er bent. Ja, dat het zo goed gegaan is. En ja, ik mag u ook wel doorgeven dat zuster Karin van de Nieuwendijk heeft dus ook een hartkatheterisatie moeten ondergaan ter onderzoek van het nieuwe hart. Maar er was een uitgebreid onderzoek, maar het is heel goed gegaan. Daar is ze de Heere dankbaar voor. En wij ook met haar. Ik hoop voor zondag ook dankzegging voor te doen. Nou, ik wil graag twee gedeelten met u lezen. Eerst uit Romeinen 8. Oh, sorry, we moeten eerst gaan zingen. Sorry hoor. U zat al heel paraat en u ging weg. We gaan eerst zingen Psalm 16. Psalm 16. En we zingen de versen 4 en 5. We willen toch nog weer een aspect van de opstanding van de Heer Jezus met elkaar overdenken. Maar we gaan eerst zingen Psalm 16, vers 4 en 5. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En vers 5, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Psalm 16, vers 4 en 5.
Dans afge. hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten.
Dan willen we nu eerst met elkaar lezen uit Romeinen hoofdstuk 8. En dan lezen wij de versen 24 tot en met 32. Romeinen 8, vers 24 tot en met 32. Wij lezen het woord van de Heere, want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, het beeld zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Tot zover uit Romeinen 8. En dan willen we lezen uit Lucas 24. Wij lezen de versen 1 tot en met 8. Lucas 24, de versen 1 tot en met 8. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden. En sommigen met haar, en ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijner woorden. Tot zover. Zullen wij een zegen vragen? O eeuwige hemel majesteit, hoe groot zijt gij in al uw werken, in al uw daden. U bent er die de seizoenen bepaalt. En na de lange winter die we gehad hebben, En ook verschillende perioden van ernstige kou is nu dan het zonlicht weer duidelijk en helder gekomen. Nu begint alles te groeien in de natuur. We zien daarin uw hand, uw macht. Hoe groot zijt gij? Heere, we zien de wonderen om ons heen. O, geef ons ogen om het te zien. Ogen om uw grootheid te herkennen. En geef, Heere, dat onze ogen ook geopend mogen worden om u, de koningin, uw schoonheid te zien. En we hebben zojuist machtige zaken gelezen. Dat u opgestaan bent uit de dood. Dat u de dood hebt overwonnen. En dat u daarom tot uw kinderen zegt dat alle dingen moeten meewerken ten goede. En dat Gods volk mag zeggen, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En u bent voor uw kinderen. U leidt hen, ook in de tuchtigingen, ook in de kastijdingen, in al uw leiding, ja zelfs bij het naderen van de dood, geeft u volkomen uitkomst. Heere, uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Uw gedachten zijn heilrijker, meer heerlijk dan onze gedachten. Geef ons daar zicht op. En geef, Heere, dat wij voortdurend mogen schuilen bij u, de Heere Jezus Christus, met al ons tekort en met al ons gebrek. Doe ons voortdurend opzien tot u, de levende zaligmaker. Heere, uw bloed is genoeg voor al onze zonden. Laten we daarom bij u mogen schuilen. We zeggen u dank dat we hier weer samen mogen zijn op deze oudere middag. Heb ook dank dat broeder Kooijman ook in ons midden kan zijn. Wil ook herstel en genezing verder bewerken en geven. En hem en zijn vrouw verblijden door uw daden. En ook dat Riemans in ons midden kan zijn, dat zij haar pols gebroken heeft. Dank u, Heer, dat u haar weer doet herstellen. En verschillende van ons hebben de griep gehad, zijn bijna longontstekingen geweest. En het is, we zijn toch in alles van u afhankelijk. We zeggen u dank voor gezondheid en kracht die u geeft. Heere, wij bidden u, schenk ons een goede middag samen. Ook hen die thuis meeluisteren en wil de meditatie zegenen. En geef ook uw ontferming over broeder en zuster Rotier, dat Leen en Ada met vreugde ons iets mogen laten zien. Ook van een reis die ze gemaakt hebben. We danken u dat ze ons dit willen laten zien en we zien er naar uit om toch beelden te zien van een ver land. Heere God, gedenk ons in genade, om Jezus wil. Amen. Wel nu, de Heer Jezus werd in het graf gelegd, dat is ons allemaal bekend. Maar weet u, hij werd in een nieuw graf gelegd. En dat hebt u ook vast wel gehoord in preken, dat een nieuw graf, daaruit blijkt dat als iemand opstaat uit zo'n graf, dan kan het niemand anders zijn dan degene die erin gelegd is. En als er verder niemand in gelegd was, alleen de Heere Jezus, dan is de Heere Jezus die opgestaan is. Dat is alweer een bewijs van de opstanding, naast zoveel andere bewijzen van de opstanding die de Schrift ons geeft. Dat de opstanding van de Heere Jezus is het wonder uit de Bijbel dat het meest onderbouwd is en gefundeerd is. En dat is ook begrijpelijk, omdat dit toch het fundament is van het christelijk geloof. Maar weet je wat ook zo bijzonder is, dat de Heer Jezus in dat nieuwe graf gelegd was? Dat is ook een vervulling van de Schrift. Want Jesaja had het al gezegd, dat hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Zeer bijzonder. Dat gebeurde nooit bij iemand die aan het kruis genageld was. Het lichaam werd weggeworpen, maar werd zeker niet in een rijke mans graf gelegd. Maar dat gebeurde wel, omdat de Heere alles bestuurt en de schrift kan niet gebroken worden. Maar er is nog iets aan dat graf, wat heel bijzonder is, is dat het een nieuw graf was, dus het was nog rein. Want de dood maakt iets onrein. Als een Israëliet een dode zou aanraken, dan was hij ceremonieel onrein. Moest hij zich reinigen en wassen, zijn kleding wassen, mocht hij een tijd niet in de tempel komen, enzovoort. Maar hier werd de Heer Jezus in een reine plaats begraven. Dat was ook nodig, want de schrift kan niet gebroken worden. Leviticus 6, vers 11. De priesters uit het Oude Testament was voorgeschreven dat zij het as van het brandoffer moesten leggen buiten het leger in een reine plaats. En zo werd de Heere Jezus als de vervulling van de schrift ook gelegd in een reine plaats. Hoe meer u erop let, hoe meer u gaat zien dat de Heere Jezus de vervulling is van zoveel teksten en symbolen en rituelen uit het Oude Testament. We zien rondom het graf van de Heere Jezus vooral vrouwen aanwezig, die zagen hoe het lichaam begraven werd. En die zijn op de eerste dag van de week er ook heel vroeg bij, om dat, bij dat graf te komen, om het lichaam van de Heere Jezus te zalven. Ze hebben zalven, specerijen hebben ze klaargemaakt. En wat zullen ze een verdriet gehad hebben. Maar ze zijn gekomen op die vroege morgen. Maar dan staat er hier in vers 2. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. Wij weten uit het evangelie naar Marcus. Hebben gisteravond over nagedacht op de bijbellezing. Dat het graf van die vrouwen, die gingen op weg naar het graf en ze zeiden tegen elkaar, ja, er ligt een steen op het graf. Hoe krijgen wij die stenen vanaf? Dat konden die vrouwen niet doen. Daar waren ze niet sterk genoeg voor. Daar hadden ze dus naar de mens gesproken kunnen zeggen, nou, dan gaan we maar, blijven maar thuis. Maar dat kon niet. Ze moesten naar het graf. Want de liefde van Christus drong hen. Ze zagen op tegen die steen die op het graf lag. Ze zagen daar tegenop, ze waren daar bezorgd over, ze spraken daarover met elkaar. En dan lezen we in Marcus' evangelie dat ze keken omhoog. Ze gingen waarschijnlijk een heuvel op, zei ik gisteravond. En dan zagen ze het graf daar. En ze zagen een zwart gat, want de steen was afgewenteld. En dat is toch wel heel bijzonder, dat de Heere Jezus die steen had afgewenteld. Wat kan er een zorg in het leven zijn, omdat wij tegen stenen aankijken? Misschien hebt u dat ook wel, dat er bepaalde dingen in het leven zijn waar u tegenop ziet. Ik denk dat we dat allemaal hebben. We zijn allemaal mens, we hebben allemaal zorgen. We denken misschien na over de toekomst, misschien zijn we daar bezorgd over. Er zijn moeite in het leven waar een mens voor geplaatst wordt. Er is ook verdriet. We denken na over de dood. We kunnen nadenken over onze zondeschuld. We kunnen nadenken over de verdorvenheid van onze natuur. We kunnen bestreden worden door de vorst der duisternis. We kunnen last hebben van ongeloof, van klein geloof. We willen onszelf wel het geloof geven, maar dat kunnen we niet. En zo zijn er allemaal moeite in het leven. Verdriet, verdriet van vroeger, wat nog steeds knaagt, moeite. En zo zijn er allemaal stenen, stenen die op ons pad liggen. En er zijn zware stenen. Wij kunnen die steen niet omwenden, niet wegduwen. We hebben de kracht niet toe. We zijn afhankelijk van de Heere. En we vallen onszelf zo vaak tegen. Er is in ons geen waarde dat de Heere om ons zou kunnen aanzien. We kunnen worstelen met geloofszekerheid. En zo zijn er allemaal van die stenen die op ons weg kunnen liggen. En weet je wat nou bijzonder is met die vrouwen? Ze hadden het eerst niet bedacht. Ze gingen van huis weg met die specerijen en de zalven. En onderweg, toen opeens bedachten ze, oh die steen. Daar hadden ze niet eens aan gedacht. Toen ze van huis weggingen, waren ze bezig specerijen te dragen in tassen en hoe het ook zal zijn. Hebben we alles wel, zalf mee, alles is er. Pas onderweg komen ze erachter. En zo kan het ook bij ons zijn. Dat wij ook ergens aan beginnen. En dat we niet eens weten wat allemaal voor ons is. Dat we tijdens ons levensweg opeens daarachter komen. Denkt u maar aan Christen uit de Christenreis. Hij verliet de stad van het verderf. En hij kwam in een moeras terecht. Had hij ook niet aan gedacht. Had hij niet verwacht. Ook een grote moeite. En met pijn en moeite kwam hij weer uit. En toch verder. En hoe is het verder gegaan met Christen? Onderweg heeft hij Apollyon ontmoet. Hij was door de enge poort gegaan. Was in het huis van uitlegger geweest. En daar werd hij bekleed met de geestelijke wapenrusting. En voordat hij het wist, was hij in strijd verwikkeld met Apollyon. Had hij ook eerst niet gedacht. Wist hij ook niet. Een vreselijke strijd. En Bunyan beschrijft er ook zo plastisch. Hoe dat eraan toe ging. En later zien we dat Christen in slaap valt. En dat hij zijn boekrol kwijt is. En op een gegeven moment, u weet ook, daar vlak voor het huis van uitleggen, er zijn dan die leeuwen, die brullen. Hij is bang, maar hij moet toch verder, hij gaat verder. Blijkt dat ze aan een ketting liggen. En dan komt hij straks in de kermis der ijdelheid. Ook weer een moeite, ook niet bedacht dat komen zou. Opeens zijn ze er tussenin, ze worden uitgelachen. Ze hebben een andere kleding aan dan de mensen van de kermis. Ze hebben een andere taal. Ze zijn heel andere mensen. Daarmee komen ze in moeite en druk. Ze worden in de gevangenis gezet. En zijn vriend wordt verbrand. En hij kan er nog net, Christen kan nog net ontkomen om verder te gaan. Het zijn eigenlijk allemaal stenen die waar ze niet aan gedacht hadden. Die opeens voor hen komen. En wanneer hij voor de doodsjordaan staat, hij denkt dat hij verdrinken zal. Maar zijn vriend hoop helpt hem overeind. En zo zie je in het leven van Christen dat ze steeds door allerlei moeite heen gingen. En op zich is dat niet iets bijzonders, want dat lees je in de schrift ook. Wat heeft David niet vele wederwaardigheden, vele rampen meegemaakt? En we zien het ook bij de discipelen. Neem alleen maar Paulus. Overal waar hij kwam, er was oproer, onrust, opstanden. Het zal ook mentaal zwaar geweest zijn voor Paulus. Overal waar ik kom, daar breekt allemaal ruzie uit. Strijd. En dan de stenen gingen. En dat hij geslagen werd en dat hij in gevangenschap zit. En de schipbreuken en de honger en de dorst. De naaktheid en de valse broeders en overvallen door bandieten. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allemaal dingen waar Paulus nooit mee gerekend had. Hij wist niet van tevoren wat er zou gebeuren. Maar nou is het frappante van al deze voorbeelden. Al de wederwaardigheden die bijvoorbeeld David ook heeft meegemaakt uit die alle red hem God. En als u kijkt naar de christenreis, u ziet al die gebeurtenissen waar christen doorheen gaat. Uit die alle redde hem de Heere. De verwondingen die hij opgelopen had in de strijd met Apollyon wordt genezen. Die worden genezen. En steeds redt de Heere hem. En als u nou kijkt naar de apostel Paulus, met alles wat hij heeft meegemaakt, hoe eindigt zijn leven? Voorts is mij weggelegd de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Want de Heer heeft hem gered uit al zijn moeite. En David kon aan het einde van zijn leven zeggen dat de Heer hem vrede gegeven had. Van al zijn vijanden rondom. Dat de Heer hem uitgeholpen had. Vertroost, bemoedigd. En als u nou terugziet op uw leven. Zaken die u hebt meegemaakt. Gewoon in het alledaagse leven. Moet u dan ook niet zeggen dat de Heer u toch uitkomst gegeven heeft. Ja, een geliefde kwam niet terug, maar de Heere kwam er wel. En hij gaf u troost en hij gaf u kracht. En er waren andere geliefden die om u heen stonden. U werd niet alleen gelaten. En misschien zaken waar u tegenop zag, een ziekenhuisopname. En dat de Heer u ervan gered heeft. En dat zijn alleen maar de zaken van het natuurlijke leven. Maar als u op het geestelijke leven let. Dat u misschien tijden hebt meegemaakt dat u dacht, de Heere wil naar mij niet horen. En de hemel is van koper en de aarde van ijzer. En dat u met uw ziel onder uw arm liep. Dat u geen rust nog duur had. Dat u zondaar voor God geworden was. En u dacht, hoe moet het nu verder? En dat het toch een woord van de Heere was. Dat hij vanuit zijn woord en door zijn geest u vertroost heeft. Het is toch zo dat de Heere zijn volk in de ruimte stelt. Dat de Heere arme zondaren die geen weg weten, geen kant op kunnen. Dat de Heere hen in de ruimte stelt. De Heere geeft hen verlossing. En misschien worstelen met een bepaalde zonde. En dat de Heer u er doorheen geleid heeft. Of bepaalde zorgen die er waren. Of... En steeds als u terug moet zien op uw leven, is de Heer u ooit ontrouw geweest? Is hij er niet altijd geweest? Hij zegt het toch, ik heb u gedragen al de dagen. Als we daar allemaal over nadenken, dan zien we toch. Het waren in feite allemaal stenen. Stenen. En die zijn afgewenteld. Weggewenteld. Dat we toch door konden gaan. Dat de Heer toch een weg opende. Dat u zijn leiding kon zien. De Heer doet wonderen. De Heer bestuurt en regeert. Dat was bij de discipelen ook zo. Herhaaldelijk, steeds stonden ze voor een onmogelijkheid in een storm en het water spoelde over hun bootje heen. Ze denken, het gaat mis. Wat zijt ge toch vreesachtig, gij kleingelovigen. En dan een andere gelegenheid. Och, we hebben maar één brood bij ons. En we zijn hier met z'n twaalfen, plus de Heere Jezus. Hoe moet dat dan? Hebben ze net twee keer een wonderbare spijziging meegemaakt. Nou, wij zijn nog dommer dan die discipelen. Hoe vaak maken wij ons niet druk om iets, terwijl de Heer al in het verleden al zo vaak uitkomst gegeven heeft. Het zijn allemaal belemmeringen, moeite. Een steen die opeens voor ons staat. En dan de discipelen tijdens de kruisiging. Toen verging al hun hoop. En ze zaten daar in het huis te treuren en te wenen. Terwijl die steen al lang afgewenteld was. Want zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En misschien kijkt u nu ook naar de toekomst. Misschien bent u nu ook bezorgd. Er zijn dingen waar we eigenlijk niet zo over praten met anderen. Misschien bent u bang voor de dood. Bang om God te ontmoeten. Maar God is een heilige God. En wij zijn onheilige mensen. Of u bent toch bezorgd voor de ouderdom. Wat gebeurt er? Als ik ga aftakelen, hoe moet het dan? En zo kunnen we zorgen hebben. Alle mogelijke zorgen. U vult het zelf maar aan. Maar als u nou hier let op die ene tekst, ze vonden de steen afgewenteld van het graf. Wat zal dat een opluchting voor hen geweest zijn? En hebt u het ook niet meegemaakt in uw leven dat er een opluchting was? Dat de Heere zomaar uitkomst gaf, dat alles precies op zijn plek terecht, alles kwam op zijn pootjes terecht. En alles viel op zijn plaats, omdat de Heere voor gezorgd heeft. En wat laat dit ons dan zien? Wanneer wij nadenken over de toekomst. Dit laat ons zien dat wij aan zijn voeten moeten zijn. Aan de voeten van de Heere Jezus. Maar als het zo is dat u bezorgd bent. Hoe zal ik eens rechtvaardig verschijnen voor God? Nou, dat kan ik niet. En dat kunt u ook niet. Maar er is één die is nu verschenen voor het aangezicht van God. En hij wil uw borg zijn. En daar mogen wij terecht. Met het faillissement van ons leven. Met alles wat wij verprutst en verknoeid hebben. De Heer zegt, breng het allemaal naar mij. En die grote steen waar u tegenaan ziet. Ik rol hem weg. En als u dan nadenkt over de dood, hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Dat zingen we toch zo graag uit Psalm 68. En voor wie geldt dat? Voor iedereen? Nee. De goddelozen die krijgen geen uitkomst. En zij die vastzitten in eigen gerechtigheid krijgen nog geen uitkomst. Waarom niet? Omdat ze de Heere Jezus voorbij lopen. Maar wat heerlijk om nou voor zijn voeten terecht te komen. En dan kan het ook nog een steen zijn. Ja, hoe krijg ik er deel aan? Het moet toch toegepast worden, dominee? Ja, zeker. Dat moet, maar dat weet de Heere veel beter dan u. Maar wat is het toch rijk om ons aan zijn voeten neer te werpen. Te luisteren naar zijn stem, naar zijn woord. Op te zien tot hem, bedelen om genade. Wat is dat toch rijk? Want zo komt u niet bedrogen uit. Zo loopt het niet verkeerd af met u. Omdat u dan ziet op de leidsman, de overste leidsman en volleindige des geloofs, de Heer Jezus Christus, die het gezegd heeft, zie op mij, zie hier ben ik. Daar komen we nooit bedrogen uit. En bij hem zult u het ervaren dat alle dingen moeten meewerken ten goede. En bij hem moet u het ervaren dat zo God voor u is, wie zal dan tegen u zijn? Bij de Heer is alles. Hij is rijk, heerlijk. Bij hem gaan de bedenkingen, de hinderpalen worden weg. De Heere kan zo verrassend overkomen. En weet je, wij weten de helft van de problemen niet die zich kunnen voordoen. Moeiten die er kunnen zijn. We weten zelf niet eens hoe verdorven wij zijn. De Heere ziet tot ons op de bodem. Maar dat doen wij niet. Want de Heere spaart ook nog zijn volk. En het is niet fijn hoor. Als u uw eigen verdorvenheid moet inleven. Dat is deprimerend, daar wordt een mens ziek van. Maar de Heer laat u wel iets van proeven. Opdat u verootmoedigd wordt. En het leven buiten uzelf gaat zoeken in de Heer Jezus. En zo geeft hij uitkomst. Zo leert hij. Ik hoop niet dat u nog met een zwaar pak op uw rug rondloopt. Ik hoop dat u toch wel gebogen hebt voor de Heer Jezus. Dat u zich niet verheft en verzet tegen hem. Maar met zo'n groot pak, daar hebt u geen leven. Want de Heer Jezus is opgestaan uit het graf. De steen is weggerold. Ook zo'n last kan hij zo van uw schouders doen afrollen. Maar bij de Heere zijn uitkomsten. Uitkomsten zelfs voor zware stenen. Nou, dit zijn zomaar wat gedachten. Wij gaan zingen met elkaar. En we gaan zingen uit Psalm 110, de versen 1, 2 en 7. 110, de versen 1, 2 en 7. Dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken. En vers 2 uit Sion zal de Heere uw scepter zenden. En vers 7, hij zal op weg eens drinken uit de beken. 110, 1, 2 en 7. En na het zingen daarvan, dan wordt u verzocht even te blijven zitten. 110, 1, 2 en 7.
Strijd nog moe.
jullie beiden even hier binnen. Nou, dit is dus Bart en Rina. Bart, Rina, enkele van ons hebben de hoofden bij elkaar gestoken. En wouden een kleine blijk van waardering geven. Voor het feit dat jullie beiden elke maand weer opnieuw zo actief voor ons bezig zijn. En dat is niet alleen op de derde donderdag van de maand. Maar voor jou is er soms ook nog verschillende dagen daarvoor. Want dan ben je aan het grote potten soep aan het koken. Hoe je het voor elkaar krijgt, ik weet het niet. Maar cake en gebak wordt allemaal gebakken. En altijd weer iets anders, iets nieuws. Nu bijvoorbeeld, omdat het binnenkort Koningsdag is, kregen we zo'n lekkere oranje tompoes. Dus altijd weer iets anders, iets nieuws. Zelfs de bloemetjes op de tafel laten zien om het extra gezellig te maken. En dan ook de sprekers die jullie uitnodigen. Wij waarderen het erg. Het was eigenlijk jullie initiatief om zoiets iets anders op te stellen, deze middagen. En we zijn er heel dankbaar voor. En we wouden je gewoon een kleine blijk van waardering geven voor je organisatie en voor het uitvoeren daarvan. Bart, hartelijk dank namens allen, hoor. Ja, Rina, hartelijk dank. Ja. Het werkt ook samenbindend, ook in de gemeente. En het is mooi dat we ook met Gods woord kunnen beginnen. Met een overdenking daarvan. Zo heeft het geestelijke en het ontspannende. Vindt samen een. Dus we hebben wat voor jullie. Ja, nou. Het is nogal zwaar. Ik geef hem maar aan de sterke broeder. Alsjeblieft. Ja. En hier zit iets lichter. Dat is voor de iets minder sterke zuster. Of misschien net zo sterk. Alsjeblieft hoor. Nou, hartelijk.
Blijken naar ons toe. Het motief om deze middagen te doen. Ieder lid van de gemeente moet evenveel waard zijn. Maar goed, gezien de respectabele leeftijd die een opbouw van senioren tot ouderen neerzet, doet ons wel eens die motivatie geven om voor die dag een extra veegje door de zaal te geven. Maar ook om deze middag zo te organiseren. Het is vanuit u midden gekomen om een uitbreiding aan de middag te geven. Niet alleen meditatie, maar ook een presentatie. Goed, daar zetten we ons graag voor in, mevrouw en ik. En ja, u mag het gerust weten. Iemand zei, worden we vanmiddag weer verwend. Dat proberen we zo te doen. Uw handen hebben voor ons gewaakt. We hopen nog een poosje voor jullie te mogen doen. En we wensen jullie ook aan het eind van dit seizoen van harte Gods zegen toe. En we mogen geen onderscheid maken in namen of wat dan ook, maar wel in leeftijden. En als ik dan hier zie Corrie Vogelaar, Jaan Iwiet en Jaan Holleman, bijzonder dat je op jullie leeftijd zo hoog door de Heer gezegend hier nog in ons midden mag zijn. En we hebben het met genoegen gedaan. Ik weet, er liggen een aantal maanden voor ons, dat is voor jullie dubbel lang. Maar nogthans, ik hoop dat de Heer jullie bewaart en spaart. Maar bovenal dat het licht mag zijn ten tijde des avonds. En niet alleen voor u, maar dat voor alle ouderen. En dat we het nog een poosje zo voor u mogen doen. Van harte.
Dank u wel.
Aanwezigen, we gaan ons programma vervolgen. Als u allemaal uw plaatsen in wil nemen, dan gaan we het programma vervolgen. Ik moet even wat rechtzetten. Ik zei daarnet, het is gevaarlijk om namen te noemen, dat doen we niet. Dus leeftijden. Nou, dan zie ik dat je nog een fout maakt. Ik vergat iemand in de zaal die toch ook tot die respectabele leeftijd is gekomen. En dat is Annie Nieuwland. Annie, wat ik daarnet zei tegen de plussers. Het komt vast door je jonge uitstraling dat ik je vergat. Maar ook voor jou die woorden toe, wel gemeend, zeker in de zorgen die je moet delen. Nu je een man hebt die op een heel speciale manier moet verzorgen op afstand. Dat de weg niet meer samen gaat. Ik wens jou ook van harte Gods zegen toe voor de toekomst. En ik hoop dat je ook nog een tijdje mag delen in het genoegen van het hier samenkomen met de ouderen. Mijn excuus dat ik je daarnet vergat. Graag gedaan. En wat betreft de volgende oudere seniorenmiddag. We hebben het programma ook zo in kunnen delen voor het nieuwe seizoen. Daar zijn we mee bezig. En dat hopen we met de derde donderdag in september te starten. Dan zal er die middag worden een verhaal worden gehouden. En een maaltijd. Dus daar wordt de eerste middag mee gestart. En voor de rest is het programma al een beetje ingevuld. Voor 2019 moeten we nog 2 maanden zien iemand te verzorgen voor een middag. Maar dan is het programma voor het nieuwe seizoen ook voor u gevuld. Dus ik hoop dat ik u ook allen mag begroeten. De derde donderdag weer van de maand. En dan nu het woord aan Leen en Ada.
In september 2016 hebben we een rondreis gemaakt door Griekenland, waarbij we verschillende plaatsen bezocht hebben waar Paulus heeft gepreekt. We gingen met een groepsreis met het vliegtuig naar Thessaloniki. Ja, daar, ja. En met een bus bezochten we bekende plaatsen. Ook plaatsen waar restanten uit de Griekse mythologie gevonden zijn en mooie plekjes uit de natuur. Dichterbij. De tweede en derde zendingsreis van Paulus in Griekenland. Paulus, Silas en Timotheus en Lucas reizen door Turkije en wilden vanaf Efeze, Smyrna en Mileten bezoeken. Maar dit werd verhinderd door de Heilige Geest. Als ze in Troas zijn, krijgt Paulus in de nacht een gezicht en daarin ziet hij een Macedonische man die roept om naar Macedonië te komen en te helpen. Ze leggen het voor aan de Heere, krijgen de vrijmoedigheid om over te varen naar Macedonië. Het schip brengt hen via Samothrace in 2 dagen naar Neapolis. En dan is het nog 15 kilometer lopen om in Filippi te komen. Filippi is een Romeinse kolonie die ongeveer 400 jaar voor Christus gesticht is door de vader van Alexander de Grote. Er is geen synagoge in Filippi, maar ze ontmoeten er enkele vrouwen, waaronder Lydia, die meer over de God van Israël willen horen. Lydia wordt er gedoopt, stelt haar huis open voor de broeders. Er komen steeds meer mensen die de woorden van Paulus willen horen. Nadat Paulus een boze geest heeft uitgeworpen bij een vrouw die de toekomst kon voorspellen en daarmee veel geld verdiende voor de Romeinen, worden de Romeinen boos en Paulus en Silas worden gegeeseld en in de gevangenis geworpen. Daar zingen ze, tot eer van God, en de gevangenbewaarder wordt bekeerd en gedoopt. Paulus en Silas moeten Filippi verlaten, maar Timotheus en Lucas blijven achter. Paulus en Silas gaan dan naar Thessalonica en vinden onderdak bij de Jood Jason. Ook in Thessalonica hebben ze over hen gehoord. Ze zijn er niet welkom. Dan reizen ze verder naar Berea. Daar worden ze goed ontvangen. Timotheus komt ook weer bij hen. Ze hebben er een goed gehoor. Totdat de Joden uit Thessalonica onrust zaaien onder de Joden in Berea. Paulus vertrekt, maar Silas en Timotheus blijven bij de gemeente in Berea. Paulus gaat dan naar Athene. Er zijn veel tempels in Athene voor de afgoden. En dat verontrust Paulus. Hij spreekt op de Areopagus en op de markten. Maar er wordt niet naar hem geluisterd. Slechts enkelen komen tot geloof. Dan gaat hij naar Korinthe, waar hij Aquila en Priscilla ontmoet, die ook tentenmakers zijn. Hij preekt daar de opgestane Christus en kan er een grote gemeente stichten. Na anderhalf jaar vertrekt hij naar Efeze. Hij heeft het woord van God mogen zaaien in Filippi, Thessalonica, Berea, Athene en Korinthe. Een ander zal het gestrooide zaad nat maken en God zal voor de groei zorgen. Paulus vertrekt uit Korinthe per schip naar Turkije, waar hij Efeze en Mileten bezocht. Ook daar zijn nog veel overblijfselen uit de tijd van Paulus te zien. Het grote theater waar hij ook gepreekt heeft is nog goed bewaard gebleven. En ook de arcadeweg die naar de zee loopt is er nog. Ook daar zijn een paar foto's van. Dit is Thessaloniki, waar we net langskwamen en uit het vliegtuig komen. Die vrouw in die blauwe jurk is de gids en we gaan dan met een bus naar het hotel. Hé, niet zo snel, ja. Dit is bij het hotel. Het had vlak daarvoor heel erg geregend en de straten die waren helemaal onder de modder. Met die wagen zijn ze die straten aan schoonspuiten. Nou, hier kan je het nog een keer zien dat het allemaal modder is. De stranden waren zelfs gedeeltelijk weggespoeld. Het had heel hevig geregend. Nou, dit is bij het strand, maar dat is het hotel op de achtergrond, dat grote witte. Nou, dat was op zaterdag en op maandagmorgen dan gaan we vertrekken richting Thessaloniki. Nou, dat is niet waar, we gaan richting Filippi. Dit is de haven van Neapolis, dat heet tegenwoordig Kavala. En daar kwam Paulus aan land. Daar zie je nog een eiland. Ik weet niet of dat Samothrace is, maar dat zou misschien kunnen. En nog een keer de haven. Niet zo hard, joh. De palmbomen langs de haven. Nou, dit bord verwijst naar Constantinopel. Dat is het tegenwoordige Istanbul. Dat is nog 460 kilometer van hier. Dit is een burcht die daar bovenop de heuvel ter verdediging gebouwd is. En dan komen we in Filippi. Dat ziet u bovenaan staan, christelijk Filippi. En daar hebben we de ruïnes bezocht. Ja, heel veel stenen zijn er te zien. Het is een grote nederzetting geweest. Dat is een afbeelding van het theater wat er ook nog is. En hier kan je dan zien waar alles gedaan werd, waar de mensen zaten en de prediker stond en de spelen gehouden werden. Dit is het theater. Het is niet zo heel groot. Ze hadden geen lekkere kussentjes, ze moesten maar op de stenen zitten. Enkele poorten die nog intact zijn. Het regende daar, zo u misschien ziet aan de paraplu's. Afbeelding van een strijder. Niet te snel. Dit is allemaal, zijn allemaal opgravingen, daar zijn ze ook nog steeds mee bezig. Er wordt nog steeds aan gewerkt. Hele grote stenen allemaal, waar we soms denken, hoe hebben ze het voor elkaar gekregen? Om dat op elkaar te krijgen. Allemaal handwerk met de beitel uitgehakt. Nog een tribune. Het is best wel een grote stad geweest, zo te zien. Ja, en achteraan zijn ze dan nog bezig, er zaten hekken omheen, daar zijn ze nog bezig om de opgravingen bloot te leggen. Dit zou de gevangenis zijn van Paulus en Silas. Het is onder de grond. Ja, hier was een gedeelte waar allemaal mozaïeken te zien waren. Met ook weer bepaalde voorstellingen. Daar kregen we allemaal uitleg over, maar dat ben ik allemaal vergeten. Ik ga je niet onthouden. Hier zie je zo'n mozaïek. Het is nog heel mooi bewaard gebleven. Kookpotten. Granaatappels. Dit is de plaats waar Lydia gedoopt is, zeggen ze. Daar hebben we een stuk gelezen uit de Bijbel waar dat verteld wordt. Ja, die mevrouw met de Bijbel, dat is onze reisleidster. Dat is het riviertje. Nog een keer de groep. Er was ook een kerkje gebouwd daar vlakbij. En daar zag je dit mozaïek. Dat is dus ook de reis die Paulus gemaakt heeft. Je ziet dan waar het wijzertje nu is. Je gaat te snel. Neapolis, Filippi, Thessalonica, Berea, Korinthe en dan weer naar Turkije. Dat hebben ze helemaal in mozaïek daar gemaakt. Nou, dit was in de zoldering aangebracht. Zo zie je het nog wat beter. Dat is buiten, dus verder weinig te zien. Nou, ik denk een olijfboom. Dan gingen we verder naar Thessaloniki en dan zijn we geweest bij het Byzantijns Museum. Ook weer een mozaïek. Dat kunnen ze heel mooi maken. Ook weer een mozaïek aan de linkerkant. Het zou David wel kunnen zijn met een schaap op zijn rug. Allemaal potten en schalen die opgegraven zijn. Ja, dit is een wandkleed. Oude boeken. Bijbels misschien. Weer een mozaïek. Dit is een Grieks-orthodoxe kerk. En die heet de Kerk van de 12 Apostelen met heel veel pracht en praal. Mooi houtsnijwerk. Nou, daar waren best wel veel Grieken ook in die kerk. En die kussen dan die iconen. Het is een beetje een raar gezicht als je daar voor het eerst ziet. Maar ze staan daar steeds die iconen te kussen. Nou, dit is de oude stadsmuur. En hier in de buurt zou het huis zijn van Jason, waar Paulus dus onderdak gevonden heeft toen hij in Thessaloniki was. En er is nog een uitzicht vanaf die muur en dan over de hele stad. Ja, deze muur die stond er toen al wel, met die poorten. Zal wel gerestaureerd zijn. En dan komen we in Berea. Hier staat op, in Berea ontvingen ze het woord met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks of de schriften, onderzochten ze dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Ja, dit zijn ook weer schilderingen wat met Paulus uitbeeldt. Dit zou Paulus zijn, een groot standbeeld. Maar ik heb ergens gelezen dat hij klein was, dus, en dat beeld was heel groot. En dit is Paulus als die aan het preken is en zijn toehoorders. Dit is ook nog in Berea, dan lopen we naar een synagoge. Dat is hier, het is gebouwd in 1850. Daar zijn we ook in geweest, hebben we ook wat uitleg gekregen. Nou, dit is vanuit de bus, als we weer verder rijden. Paulus heeft die reis van Berea naar Athene met de boot gedaan. En wij hebben het met de bus gedaan. En nog wat andere dingen bezocht. Onder andere de Meteora-kloosters. Dat is heel bijzonder. Heel bijzondere bouwwerken bovenop de rotsen. Hier zie je die rotsen en dan daarbovenop hebben ze een klooster gebouwd. En die zijn dus nog steeds bewoond. Ja, in sommige van die holen die je aan de zijkanten ziet, wonen ook mensen. We zagen ergens de was buiten hangen. Hoe je er moet komen, dat weet ik niet, maar... Ja, dat... Het is ook een hele aparte steen, net zoiets als in Cappadocië. Kijk, hier zie je dan vanuit het centrum van het dorp, dan zo op de achtergrond, die heuvels. Daar links, bij het pijltje, daar is ook een klooster. Aan de rechtse kant zie je er nu een. Nou, hiervan wat dichterbij. Hier zijn we op weg naar het klooster toe. Dit is de kabelbaan en kunnen ze transporten van het ene klooster naar het andere verzenden. En ook bouwmaterialen gaan zo van het een naar het ander. Hoe het vroeger ging, hoe ze dat allemaal gebouwd hebben, dat is wel heel bijzonder. Je kunt wel zien dat het hoog is. Nou, dit lijken wel een paar gezichten. Hij wou even die steen verleggen. Overzicht over het dal. Onderaan loopt ook nog een rivier. Rechts. Ja. Naar binnen mocht je niet fotograferen. Het werd heel goed opgelet. Nee, ik mocht niet fotograferen. En iedereen moest een rok aan, een lange rok. Als je die niet aan had, moest je die toch aan. Niet met blote benen. Dit is een wagen die heeft katoen vervoerd. Die bolletjes, dat zijn katoenbolletjes die geplukt zijn. Ook in Turkije zie je katoen, maar ook in Griekenland. En dit is een plukmachine. Dan kan je de bolletjes nog zien die eraan zitten. Nou, zo verkopen de mensen er fruit langs de kant van de weg. Meloenen, sinaasappels, mandarijnen, alles wat ze te koop hebben. Dit zijn cipressen langs de kant van de weg. Hier zijn we op pad naar Delphi. Je hebt misschien wel gehoord van het orakel van Delphi. Dit is vanuit de kamer van het hotel. Ja, dat is ook een museum binnen en buiten. Heel veel opgravingen. Maar heeft niks met Paulus. Heel mooi mozaïek. Weer een andere. Opgegraven en bijna geheel compleet. De ene mist een arm en een hand, maar die andere, deze waren pas opgegraven, mochten eigenlijk nog niet gefotografeerd worden. De Sphinx. Enkele zijn onthoofd, maar verder zijn ze nog heel mooi. Nou, dit is het buitenmuseum. Als je ziet hoe die pilaren opgebouwd zijn en hoe ze dat daar allemaal gekregen hebben, is echt heel bijzonder dat dat toen allemaal kon. Zonder alle gereedschappen die we nu hebben. Die pilaren zijn ongeveer 2 meter doorsnee, dus dat is wel heel zwaar geweest. Dit is weer het theater. Totaaloverzicht. Nog een keer het theater van de andere kant. Dit is de renbaan. Ze deden vroeger veel aan paardenrennen ook. En ook wel mensen die in de renbaan liepen. En de tribunes. De startplaatsen van de renbaan. Het was niet naar de verkeerde kant, die we net al had. Nee. Oh, Leander. Nou, nog een keer granaatappels. Hier gaan we vanaf Delphi helemaal naar beneden richting de zee. Dit is bij de brug, die gaat over de golf van Korinthe. En dan zijn we op een ander eiland. En dan gaan we nu even pauzeren, denk ik. Ja, nog hier is het. Het was jammer dat het een beetje regende, miserig was. Het was wel heel mooi, een mooie brug.
genade aan de Heer.
Thank you.
mooi twee handen zetten allemaal. Maar Bart maar doen. En dit. Is dit ook nog hard? Ja, dat is dit nog hard. Is net uit te heen, dat
soort dingen. Dan moet je dominee, kan u een gang krijgen? Je was het enigste wat niet kan.
Je bent er toch niet zo goed in, Bart?
Nee, ik niet. Dat lijkt aan. Nou, ja, want stel je voor dat het helemaal uitgaat.
Het gaat zo.
Heel eenvoudig. Denk je? Is die blauw.
Waarom?
Ja, maar ik dus niet op de
druk. Nee,
stel je voor dat het uitgaat.
Nee, ik snap het jou.
Ja, maar. Ja, goed.
Gaan we weer verder. Ja, doe maar even deuren. Dus kijk maar. Het is nog steeds op die brug. Dus.
Ja, maar nog 100.
130. 130. En dit waren er 144. Ja, doe maar deuren. Ja, hier de regenboog. We kregen daar nog een onweersbui. Dit is een baai in de Middellandse Zee. In dit dorp hebben we het weekend doorgebracht. En zondags dan reizen we niet. Dit is de tempel van Afrodite. Dat is de Griekse mythologie. Dat is in de buurt van Korinthe. Dit is oud Korinthe. Ook weer met pilaren, theaters. Weer allemaal opgegraven beelden.
Is er nog iets wat specifieks herinnert aan Paulus en zijn verblijf?
Nee, hier niet. Misschien nog een paar kleine dingen, maar niet heel veel hier. Het is meer de mythologie. Weer allemaal potten en scherven. Mooi mozaïek. Een herdersjongen met een fluit.
Is dit nou een restant van een tempel of zo?
Ja, ja, dit is een restant van een tempel.
En daar zal Paulus ook wel langs mogen.
Waarschijnlijk wel. Je kunt wel zien dat we heel veel stenen gezien hebben deze vakantie. Hier staat, want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. 2 Korinthe 4 vers 17. Thank you. Ja, daar wel. Hele grote aardbeving. Dit is heel iets anders. Dat is in Nafpilon. Dat is een plaatsje waar we ook naartoe gingen. Dat is de ingang van de synagoge. En dit is 1 Korinthe 13. De grootste van deze is de liefde. Dit is weer die synagoge. Dat 1831 zie ik daar staan. 27. Ja, en 1831 misschien gerestaureerd op de zondagmorgen. Doe maar verder. Dat is de binnenkant. Laatste avondmaal, denk ik, dat het voorstelt. Gaan we naar een kasteel, dus dat is daar bovenop een berg, Palamidi kasteel uit 1700. Daar vandaan had je heel mooi uitzicht over de stad en over de zee. Er is een agave in bloei. Als die gebloeid heeft, gaat die dood. Zonsondergang. Dan gaan we naar Epidaurus. Dat is ook een museum uit de vierde, ja, en een theater. En dat is van de vierde eeuw voor Christus. Dit is het theater, er kunnen 14.000 mensen zitten. Als je beneden staat, dan kun je zonder luidspreker alle mensen bereiken. Dat klinkt zo mooi. We hebben daar ook nog gezongen. Dat is dan ook heel mooi. Dit is het museum en de Leeuwenpoort in Mycene. Dit is de Leeuwenpoort. Ook weer veel grote stenen. Een cyclaampje, een wilde cyclaam, die groeit zo tussen de rotsen. De Noordpoort. Dit is binnen weer allemaal opgegraven potten en pannen. Dit is een maquette. Hoe het geweest is. Sieraden. Dit is in het dorp waar we het weekend bleven, zomaar wat mooie bossen. Zondag zijn we daar nog naar zo'n kerk geweest van de Grieks-Orthodoxe, maar het was er heel druk en heel veel bombarie. Maar het ging meer naar het katholieke, hadden wij, dachten wij. Dus over de Middellandse Zee. Nou komen we bij de brug over het kanaal van Korinthe. Dat is in de 19e eeuw gegraven. Het is 24 meter breed. En vanaf de brug is het 70 meter diep. Het is heel smal. 6 kilometer lang. Hier kun je het nog een keer. Hier komen we in Athene. Dat is de Acropolis. Er komen er nog meer van. Dit is de trap naar de Areopagus, waar Paulus dus bovenop heeft gestaan en het stad overzien en gepreekt heeft. Dit is weer de Acropolis vanaf de Areopagus. Dit is de markthal. Acropolis is heel toeristisch. Ze zijn ook nog steeds aan het restaureren. Dat is, dan loop je in de stad en dan kom je zoiets tegen. Dan kan je de opgravingen zien die onder de bestaande gebouwen zijn. Een straat die genoemd is naar de apostel Paulus. En dit is het parlementsgebouw. En daar hebben we de wisseling van de wacht gezien. Dat is altijd heel indrukwekkend. I ieder uur wordt dat gedaan, dus het is altijd wel wat moois om te zien. Ik denk dat het ook in de zomer wel heel warm is, als het daar 40 graden is. Nou, hier zijn we in een park waar bijzondere bomen zijn. Een soort ficus, denk ik. Nee, dat is niet. Het is geen moerbeiboom. Zwarte zwaan. Hele oude boom met heel veel wortels. Het groeit helemaal boven de grond. Is het vast wel een paar jaar oud, die boom. Dan gaan we naar het Joods Museum in Athene. Boekenrollen. Een hele oude boekrol. Persoonsbewijzen. Klederdracht. Alfabet. En hier gaan we weer terug naar huis. En dit is in Efeze, het theater. Daar kunnen er 25.000 zitten. Dat is in Turkije en dat was op een andere reis waar waren we zomaar samen. Ja. Ja, dat is hier. Die beeldjes van Diana, die worden daar nog steeds verkocht. Ja, en die aan de bovenkant, waar het pijltje nu is, dat is de Arcadeweg. En die liep vroeger naar de zee. Maar die is helemaal met marmer geplaveid. Maar de zee is nu veel verder daar vandaan. Dat is wel een paar kilometer. Het is nog wel een beetje moerassig, maar er komt geen water meer tot aan Efeze. Dit is in Priene, dat is weer een ander theater. Daar kan je ook zien dat daar de wilde beesten daarachter uit die hokjes kwamen. En dan werden daar vooraan de spelen gehouden. En dit is de Apollo-tempel in Didyma. En dat was de laatste. Dat is ook in Turkije.
Aan het einde van deze presentatie willen we Ada Leen hartelijk danken voor de inbreng deze middag. Het heeft ons indrukken gegeven van het grote Griekenland, waar Paulus zijn voeten zette. En dan was het toch geen kleine jongen. He, wat moeten we ons schamen als we alleen al denken aan de preek van een zondag terug? Hoe getuigen wij? Hoe spreken wij over de naam en wat is de naam des Heren onze waard? Want hoe schoon ook Griekenland was, haar schoonheid is vergaan. Maar dan heel eenvoudig zien we twee keer zomaar een kleine bijbeltekst die daar nog getuigt voor de toerist die daar langskomt of de lezer die het leest, die daar woont, dat Gods woord daar op zo'n kleine manier nog stand houdt. Wat zijn we rijk. Iedere zondag staan de deuren open aan de Hoflaan of tot welke gemeente u ook hoort en mogen we het levende woord van God nog horen. Geef dat het niet voor ons mag zijn, het zal eenmaal vergaan. Want God is getrouw, dat zien we ook aan Paulus, hoe hij daar stond en het woord mocht verkondigen op de Areopagus. En wij mogen het nog horen, zoveel eeuwen later. Ik hoop dat deze afsluitmiddag u tot genoegen mag zijn geweest. Ik wens u een goede zomertijd toe. En ik hoop dat ik u ook in september weer mag ontmoeten en begroeten hier in de zaal om met elkaar de senior-ouderenmiddag te houden. Leen en Ada, heel hartelijk dank voor je aanwezigheid hier, als blijk voor waardering. Ik weet dat jullie graag reizen, dus ik dacht, kan beter voor buiten als voor binnen. Dan gaat het wat langer mee. Ada, voor op je tuintafel, alsjeblieft. Alleen hier, blijf voor waardering, die je zelf kan besteden. Ik zou zeggen, laten we deze middag nog afsluiten. Ik weet niet of het mogelijk is, want we doen altijd een klein beetje Koningsdag vieren. Dominee, mag het het, Wilhelmus? Oké. Dan stel ik voor dat we nog de twee coupletten van het Wilhelmus zingen. En dat daarna de dominee eindigt met dankgebed, zodat ieder eind zijn weg kan gaan. Dat is prima.
Nou, als je die oude gebouwen ziet en beseft dat Paulus daar ook langsgelopen heeft. Ook die laatste dia van dat theater in Efeze. Ja, maar er staat toch veel gebeurd, hè? En ook dat kaartje ook, wat achter me ziet. Dan zie je hoe het evangelie daar begon. Maar gelukkig heeft de Heere daarna ook anderen gegeven die verder zijn gegaan. Naar de Germanen, naar de Batavieren, de Friezen. En zo gaat het nog steeds door. In Botswana, in China, ja, gelukkig wel. Zullen we samen bidden en danken? Heere, zo willen wij u hartelijk danken dat u met uw woord gaat door deze wereld heen. Dat u mannen gegeven hebt die er ook om geleden hebben. En dat wilden ze doen, omdat de liefde van Christus hen drong. Och Heere, laten wij daar ook iets van mogen ervaren in ons leven. Die liefde om u te kennen, maar ook om u uit te dragen. Al was het alleen maar in de gemeente, maar ook daarbuiten. Heer, heb dank voor deze middag. Heb dank dat u die God bent die bezwaren wegneemt, die stenen laat wegrollen, die keer op keer zo werkt in het leven van uw kinderen, die verlossingen geeft, zodat uw kinderen meer dan overwinnaars zijn. Al beleven ze dat zelf niet altijd. Maar toch zult u ervoor zorgen dat allen die u lief hebben, dan zullen alle dingen meewerken ten goede. En u zult alles nieuw maken. Wat zal het een bevrijding zijn geweest voor die mensen uit Korinthe, een goddeloze stad, om in de vrijheid gesteld te worden. Heere, geef dat wij daar ook iets van mogen kennen in ons hart. Heb dank dat we gemeente mogen zijn, dat het woord bediend mag worden. Wilt u het zegenen? Gaat u met ons, Heer, in de komende maanden. Breng ons veilig ook weer, kon het zijn, weer terug in dit gezelschap in september. Het past ons ook, Heer, ons koningshuis u op te dragen. Onze koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Wij bidden of u in hun harten wilt werken. Dat zij tot zegen zullen zijn voor ons land en volk. Heere, zie ons aan in uw genade. Om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.